Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, vandaag gaan we weer verder met een onderwerp over de vrucht van de Heilige Geest. Ik heb in de afgelopen twee weken heb ik het gehad over goedheid, groeien in goedheid. En ik heb dat eigenlijk weggezet tegen het kwade, een beetje vanuit Romeinen 12 vers 9 tot en met 21 bekeken. Wat is nou goedheid, wat is nou kwaad en hoe kan je groeien in goedheid? Heb ik een heleboel versen doorgelopen uit dat Bijbelstuk, waarin je goedheid als het ware kan trainen in je leven. De weken voor heb ik het gehad over zelfbeheersing, ook een vrucht van de Heilige Geest. En vandaag wil ik het met je gaan hebben over trouw. En dan volgende week eindigen we deze korte serie weer met het thema geduld. Dus trouw, wat is trouw en hoe kan je groeien in trouw als een vrucht van de Heilige Geest? Ik ga niet opnieuw helemaal inleiden wat de vrucht van de Geest is. En wat de basisprincipes zijn, die kan je zeker terugluisteren in de vorige podcast over de vrucht van de Heilige Geest. Er zijn een heleboel inmiddels. En vandaag behandelen we nummer 7 op de lijst. Dan hebben we nog een nummer 8 en nummer 9. Dus we eindigen nog met nummer 8 over geduld. En nummer 9, ik weet even niet uit mijn hoofd welke er nog open staat, maar die doen we zeker nog een keer. Dus vandaag over trouw. Nou, trouw heeft meerdere invalshoeken, meerdere aspecten. En je zou het zelfs zo kunnen zeggen, eigenlijk is trouw wel een enorm containerbegrip. Kijk, liefde kunnen we soort pakken, weet je wel. En geduld kunnen we ook relatief pakken. Maar trouw is een vrij groot begrip. Wat een heleboel sporen en invalshoeken kent. Dus ik probeer me in deze podcast te beperken tot een aantal subthema's rondom trouw. Maar je moet allereerst weten dat trouw is misschien wel een van de belangrijkste karaktereigenschappen van God. Sowieso is de hele vrucht van de geest zijn natuurlijk karaktereigenschappen van God. Anders had het wel de vrucht van Harry geheten. Maar het heet de vrucht van de geest. Het zijn de karaktereigenschappen van wie God is. Maar zeker trouw is een hele grote belangrijke. Kijk maar naar alle psalmen in de Bijbel, waarin telkens opnieuw wordt gewezen naar de trouw van God. Afgelopen zondag sprak ik in Rebuild Church over psalm 92... waarin die psalmist in vers 2 of 3 zegt van in de ochtend loof ik God om zijn goede tierenheid, maar in de nachten herinner ik me aan zijn trouw. Trouw is een enorme grote karaktereigenschap van wie God is. Zijn trouw is van generatie op generatie, zegt de Bijbel, op een heleboel plekken. Dus hoe bijzonder is het als wij ook vandaag de dag kunnen groeien in trouw? Nou, zoals ik al zei, trouw heeft meerdere sporen. Je hebt bijvoorbeeld trouw zijn aan wat je doet. Je hebt trouw zijn met wat je hebt. En je hebt trouw zijn aan mensen of aan dingen, aan visies, aan leiders, aan God natuurlijk, aan organisaties. Dus je hebt trouw in relatievorm. Je hebt trouw in hebbenvorm, in bezittingsvorm. En je hebt trouw in doensvorm. Wat doe je ermee? Wat doe je nou in het dagelijks leven? Nou, allereerst, voordat ik die verschillende dingen ga uitleggen, wil ik je eerst nog hebben over de liefde en de trouw. Daarna over de zegen van trouw. En dan ga ik vier verschillende invalshoeken met je bespreken. Allereerst, en dit is belangrijk, is dat trouw en liefde horen onlosmakelijk bij elkaar. In 2 Thessalonicenzen 3 vers 5 zegt Paulus: mogen de Heere uw hart richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus. En hier al zie je dat hij liefde en trouw bij elkaar zet. Een van de meest bekende teksten over liefde en trouw kan je vinden in Spreuken 3 vers 3. Mogen liefde en trouw je nooit verlaten. Bind ze om je hals en schrijf ze op de tafels van je hart. Dat is een hele bekende huwelijkstekst waar ik ook vaak over heb gepreekt. En waarbij ik altijd zeg dat trouw en liefde horen onlosmakelijk bij elkaar. Trouw is de bedding waar de rivier van de liefde doorheen stroomt. Trouw zonder liefde is een moeten. En liefde zonder trouw is slechts een gevoel en een opwelling. Dus de trouw wordt werkende door de liefde. En het is niet zomaar liefde, maar de agape liefde. De trouw wordt werkende door de liefde. En de liefde wordt werkende door de trouw. Wat betekent dit? Liefde uit zich in het dagelijkse, in een patroon van trouw zijn. En dus als je liefde hebt voor God, dan ben je trouw aan wat hij zegt en aan wie hij is. Als je liefde hebt voor je partner, dan ben je ook trouw aan diegene. Maar als je trouw bent aan God, of je bent trouw aan een persoon, dan heb je, als het goed is, ook liefde voor die persoon. Als een van die twee ontbreekt, dan loopt je fundament, begint scheef te lopen. Je trouw wordt een moeten en je liefde is slechts gebaseerd op een gevoel en niet ingebed in een karakter wat floreert in trouw. Dus als je wil groeien in trouw, zal je in eerste instantie moeten begrijpen dat je liefde moet ontwikkelen voor de dingen van God. Dat je liefde moet ontwikkelen voor wie hij is. Dat je liefde moet ontwikkelen voor zijn woord. Dat je liefde moet ontwikkelen voor wat hij zegt en wat hij doet. Maar ook dat je liefde moet ontwikkelen voor anderen. Dat je liefde moet ontwikkelen voor goed werk. Dat je liefde moet ontwikkelen voor transparantie en ga zo maar door. Dus die twee die horen onlosmakelijk bij elkaar. Ga niet wandelen in trouw als je niet wandelt in de liefde. Dat is een hele belangrijke. Dan is het mooi wat de Bijbel zegt over wat de zegen van trouw is. In Spreuken 2 vers 8 kan je zien dat de Bijbel zegt dat God waakt over de paden van het recht en beschut de weg van wie hem trouw zijn. Dus de mensen die trouw zijn aan God, die vinden een beschutting bij hem. Er is een zegen verbonden aan trouw aan God. God is namelijk degene die jouw weg beschut. De paden van het recht, hè, daar waakt hij over. En hij beschut de weg van wie hem trouw zijn. Wat betekent dit? In 2 Kronieken 16 vers 9 zegt de Bijbel dat Gods ogen speuren over de aarde, zoekende naar wiens hart volkomen is met hem, om zich sterk te bewijzen aan die persoon. Dus God is op zoek naar mensen die met heel hun kracht, met heel hun ziel, met heel hun verstand, met alles van wie ze zijn, zich verbinden aan God, hem liefhebben boven alles en trouw zijn in alle dingen. Waarom? Om zich sterk te bewijzen. En dit is belangrijk, want we leven in een tijd waarin de genadeleer natuurlijk heel veel mensen heeft vrijgemaakt. Halleluja, prijs de Heer. Want we kunnen niet zonder de genadeleer, maar soms schiet die ook wel eens door nadat God als het ware wordt afgeschilderd als een God die alles maar goed vindt en alles maar goed keurt. En als we het eventjes mis hebben, dan gaan we weer terug bij hem en dan lost hij het wel weer op. En begrijp me niet verkeerd, genade is een enorm rijkelijk ding. En voor iedereen die het nodig heeft, is God mild en overvloedig om zijn genade uit te gieten als er bekering is en als mensen terugkeren tot hem. Maar we kunnen niet roekeloos omgaan met de dingen van God. Sterker nog, de Bijbel leert ons en laat ons zien op een heleboel plekken dat de gunst van God op ons leven kan toenemen. Het doet niks af aan je zaligheid. Het doet niks af aan je zaligheid. We hebben allemaal dezelfde bestemming, maar er is een verschillende beloning. Dus we gaan allemaal naar de hemel. We worden allemaal zalig als we geloven in Jezus Christus. Als we staan op het werk wat hij heeft gedaan. Maar er zit een maat van gunst die kan toenemen op je leven. Ook Jezus kan je lezen in de evangelie. Hij nam toe in de gunst bij mensen en bij God. Dus gunst is iets wat kan groeien op je leven. En je ziet dat heel nadrukkelijk in Spreuken 2 vers 8. Dat hij beschut de weg van wie hem trouw zijn. In Habakkuk 2 vers 4 kan je lezen. Wie niet oprecht is, die kwijnt weg. Maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw. Trouw is een oefening in je leven. En als die gaat groeien en groot wordt, dan zal je erdoor leven. En je zal beschermd zijn en beschut zijn door de Heere God. Hoe mooi is dat? Nou, hoe kan je trouw laten groeien? Want het is dus duidelijk dat trouw is een ding wat in het kleine functioneert en ook in het grote functioneert. En in Lucas 16 vers 10 zegt Jezus al heel nadrukkelijk is: wie trouw is in het kleine, die zal ook trouw zijn in het grote. En wie niet trouw is in het kleine, zal ook niet trouw zijn in het grote. Je ziet dus dat daar een groeipatroon is wat zichtbaar wordt. Hoe laat je dan trouw groeien in je leven? Ik heb 4 woorden die allemaal een aspect belichten van de trouw. Van het containerbegrip trouw. Want zoals ik al zei aan het begin, trouw is een vrij groot begrip. Dus ik knip het op in 4 begrippen. Waarmee ik je hoop te helpen om het begrip trouw wat meer te begrijpen. Maar ook te gaan oefenen in je leven en te laten groeien. Nou, in eerste instantie, het eerste woord is consistentie. Consistentie betekent dat je iets herhaaldelijk doet en blijft doen. Repeterend. Als een soort constante factor iets blijft doen. Dat is een heel groot gedachtegoed zeg maar dat je kan beter consistent iets doen wat klein is, dan af en toe iets groots doen. De uiteindelijke echte groei zit in de consistentie. Wat betekent dit? Je blijft herhaaldelijk dingen doen. In het kleine en in het grote. Zoals ik al zei, Jezus zelf zegt in Lucas 16, vers 10... wie trouw is in het kleine, die zal ook trouw zijn in het grote. Wat betekent dit? Als jij trouw oefent en consistentie oefent in de kleine dingen, hè, dus je blijft herhaaldelijk iets doen, je blijft trouw aan datgene wat je doet, dan zal je dat ook doen als dat ding steeds groter wordt. Hè? Dus bijvoorbeeld, ik weet nog wel dat ik vroeger, dat was wel grappig, dan moest ik voor mijn oma moest ik altijd glas wegbrengen. Of ik moest kibbeling halen. En zo waren er nog wat klusjes, onkruid wieden in de tuin. En ik moest geld halen. En geld halen betekende dat ik met de bankpas van mijn oma, en ik was, weet ik veel, 8 of zo of 10... dat ik met de bankpas van mijn oma naar de bank ging, die toen nog in ons dorp zat, inmiddels is die weg. En dan moest ik €100 of €150 moest ik pinnen met haar pincode. En moest ik dat geld meenemen. Nou, als ik glas weg ging brengen, was ik even lang bezig als wanneer ik geld ging weghalen. Als ik geld ging halen bij de bank. Maar als ik glas ging wegbrengen, kreeg ik 50 cent. Maar als ik geld ging halen, kreeg ik €5. Wat betekent dit? Mijn oma wist, geld halen is een grotere verantwoordelijkheid dan glas wegbrengen. Maar eerst, toen ik kleiner was, moest ik eerst alleen glas wegbrengen. En dan op een gegeven moment mocht ik kibbelingen halen. En later, toen bleek dat ik betrouwbaar was in dat klusje, mocht ik ook geld gaan halen. En ik verdiende met het halen van geld, verdiende ik 10 keer meer dan met het glas, dan met het wegbrengen van glas. Terwijl het evenveel werk was. Als je trouw bent in het kleine, dat is het moment dat je het moet oefenen. Veel mensen zijn al op zoek, zitten al met hun ogen op het grote. Weet je wel, ze willen eigenlijk die €5 verdienen en dat geld gaan halen, terwijl ze eigenlijk nog in de fase van hun leven zijn dat ze gewoon glas weg moeten brengen. En dan is het zo belangrijk dat je ook in die klusjes, ook in die dingen, in die patronen in je leven, daar ook trouw bent. En dan ga je zien, hè, wat Jezus ook zegt in Matthäus 25, vers 21... als hij het verhaal vertelt van die talenten, weet je wel, dan zegt hij tegen die dienaar van goed gedaan, trouw dienstknecht, over weinig bent u trouw geweest, over meer zal ik u stellen. Ik zal u veel meer geven. Dus je ziet dat trouw groeit over het spoor van consistentie. Als je trouw bent in kleine dingen, dan zal je ook gaan groeien in trouw zijn over grote dingen. En dan zal je ook over meer gesteld worden. Weet je wel, als je trouw bent over 1 discipel, dan zal God je er ook 10 gaan geven. Weet je wel, als je trouw bent in het beheren van €10.000, dan zal God je ook €100.000 gaan geven. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Nummer 1, consistentie. Doe in de kleine dingen wat goed is, dan zal je dat ook in de grote dingen gaan doen. Dan gaat trouw steeds meer groeien in je leven. Nummer 2, transparantie. Dus nummer 1 is consistentie, de tweede is transparantie. Transparantie in alle dingen. En dit is denk ik een hele belangrijke. Transparantie is een onderdeel, is een aspect, een facet van trouw. Je zou het zo kunnen zeggen, alles wat je inspecteert, wordt gerespecteerd. Het is een beetje zo'n management idee van alles wat je delegeert, moet je ook inspecteren. Want je kan wel iets delegeren, maar als je het vervolgens niet inspecteert, dan zal degene aan wie je het hebt gedelegeerd, zal het ook niet respecteren wat je hebt gedelegeerd. Nou, wat betekent dit? Als jij weet dat het werk wat jij doet geïnspecteerd wordt, dan ben je meer bereid om goed werk te leveren dan wanneer je weet dat er niemand ooit naar omkijkt. Ik weet nog ooit dat ik een jaar of 16 was en dat ik ging werken bij een staalfabriek. En ik moest de snijmachines of de boormachines en zo moest ik schoonmaken. En dan wordt er een mengsel gebruikt van melk. Of nee, hoe noemden ze dat? Ze noemden het boormelk. Maar het is een mengsel van olie en water om ervoor te zorgen dat die boortjes niet oververhit raken in het boorproces van dat staal. Lang verhaal kort, dat boormelk komt onderin zo'n machine en wordt een grote vieze drap. En die hele machine wordt vies en die moet schoongemaakt worden. Dat was mijn vakantiebaan. En ik weet wel dat ik heel trots was op het werk wat ik had geleverd. En toen kwam de werkplaatschef. En die ramde even over die machine heen, weet je wel. En die wees alles aan wat er niet goed was. dat is een moment in mijn leven dat ik was boos, weet je wel. Ik dacht, ik heb super erg mijn best gedaan. Maar ik had niet goed genoeg mijn best gedaan. Of ik snapte het gewoon nog niet. Maar hij liet me zien van, hé, ik inspecteer het. En daarmee laat ik jou weten van, je gaat het maar beter respecteren. Nou, moraal van het verhaal. Alles waarvan je weet dat het geïnspecteerd wordt, helpt jou om het te respecteren. Dat is het moraal van transparantie. En wanneer je transparantie inweeft als een waarde in je leven, dan ga je zien dat trouw vanzelf in je leven gaat groeien. Als je jezelf aan een bepaalde standaard houdt en daar anderen over informeert, dan train je trouw in je leven. Bijvoorbeeld op het gebied van financiën, op het gebied van relaties, op het gebied van omgang met spullen en met middelen. Lien en ik hebben een aantal afspraken in ons huwelijk, in hoe we omgaan met relaties bijvoorbeeld. Dus een van die dingen is dat wij in principe nooit met iemand van het andere geslacht in één ruimte zijn, zonder die ander erbij dus. Nu kan het wel eens gebeuren, bijvoorbeeld laatst, dat een vriend van ons moest weggebracht worden naar zijn werk. En Lien was daar toevallig en die heeft het gedaan. En dan belt ze mij en zegt ze, joh, even transparant, weet dat ik hem naar zijn werk heb gebracht. Vice versa doe ik het ook zo. Op het gebied van financiën, als je weet dat er iemand meekijkt in jouw rekening bij wat je uitgeeft, dan ben je veel sneller geneigd om trouw te zijn met dat wat je hebt en daar op een zorgvuldige manier mee om te gaan. In 1 Korinthe 9 zegt Paulus dat van goede beheerders wordt verwacht, wordt geacht dat zij betrouwbaar zijn. En jij bent een rentmeester, een beheerder van wat je hebt, van wat je doet en hoe je daarmee omgaat. En door transparantie in te weven in je leven, in je financiën, in je relaties, in je doen en laten, weet je wel. Door dat in te weven in je leven, geef je, en dit is belangrijk, en door anderen daarover te informeren, ga je vanzelf trouw trainen. Omdat je weet, iemand kijkt mee. En als die onregelmatigheden ziet, dan hang ik, weet je wel. Bijvoorbeeld ons jaarverslag en de financiën van de bediening, weet je wel. Zijn gewoon inzichtelijk met 6 ogen. Weet je wel, we hebben meerdere mensen die kunnen in de rekening kijken. We hebben meerdere mensen die houden de boekhouding bij. We tonen elk jaar, hebben we een jaarverslag. En dan laten we zien wat we met het geld doen. Weet je wel waarom? Omdat we transparant willen zijn. En we weten dat als we transparant zijn, dan trainen we trouw in ons leven. Nou, nummer 3 is loyaliteit. Ook echt een aspect van trouw. En dat is meer op het gebied van relaties. Dus transparantie ging een beetje op het gebied van wat je doet en wat je hebt. En bij consistentie had dat daar ook mee te maken. Maar loyaliteit heeft al veel meer te maken met relaties. Loyaliteit betekent dat je je verbindt aan iets en daar jezelf consistent aan blijft verbinden. Ook als die relatie of die verbinding even tegenvalt. Nou, in de eerste plaats ben je natuurlijk loyaal, trouw aan God. En Matthäus 22, vers 37 zegt, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met kracht en uw verstand. Weet je wel, dus met alles van wie ik ben, met alles van wat ik heb, en mijn ziel, mijn denken, mijn hart, mijn kracht, mijn lichaam, ben ik loyaal aan God. Waarom? Heb de Heer uw God lief. Nogmaals, liefde kan niet zonder trouw en trouw kan niet zonder God. Dus loyaliteit op relatiegebied is in de eerste plaats dus aan God. En in de tweede plaats kan je natuurlijk in je loyaliteit verbinden aan een persoon. Denk bijvoorbeeld aan Rut, die Naomi trouw bleef ook toen haar man overleden was. Dus Naomi was de schoonmoeder van Rut, zeg maar de moeder van haar man. En die man die overleed, dus Rut was een soort schoondochter van Naomi, maar eigenlijk niet meer, want die man die hun verbond was er niet meer. Naomi ging op reis en Rut zei, waar u gaat, ga ik, waar u blijft, blijf ik. Met andere woorden, waar jij bent, daar ben ik ook. Ik verbind me aan jou en ik zeg hiermee, ik ben loyaal en trouw aan jou. Wat jij doet, zal ik doen. Waar jij gaat, daar ga ik naartoe. En dit is een voorbeeld van een ex-schoondochter en schoonmoeder, whatever. Maar het geldt natuurlijk hetzelfde voor je huwelijk. Als jij een huwelijk huwelijk sluit, bijvoorbeeld, dan zeg je, ik ben trouw aan die persoon. Weet je wel, bij echt, als het goed is, heeft elke huwelijksbevestiging, heeft deze woorden, beloof jij trouw te zijn, tot de dood jullie scheidt, of totdat de Heer Jezus Christus terugkomt. Dus dat heeft een oneindige werking, totdat, er zijn maar twee opties, of Jezus komt terug, of we sterven allebei, weet je wel. Tot die tijd ben ik loyaal aan jou. Dus dat is natuurlijk, hè, dus je hebt de verticale versie, ik ben loyaal aan God met heel mijn hart, heel mijn kracht en mijn verstand. Ik bid, ik strek me uit naar hem, ik verdiep me in zijn woord, weet je wel. Ik wil horen wat hij tot me te zeggen heeft. Ik wil doen wat hij zegt dat ik moet doen. Dat is loyaliteit. En hetzelfde geldt in een huwelijksrelaties, maar ook bijvoorbeeld tot een vriend, weet je wel. Spreuken 17 vers 17 zegt, een vriend heeft ten alle tijden lief. En een broeder, die wordt in benauwdheid geboren. Een echte vriend is loyaal aan de ander in elk moment, in elke tijd. En een broeder, dat is een soort verdiepende vorm van vriend, wordt in benauwdheid geboren. Pas als het erop aankomt, dan kan je zien wie er in jouw leven loyaal is aan jou. En andersom, pas als die ander, stel je hebt een goede vriend of vriendin en ineens gaat het niet goed met diegene. Ben je dan nog loyaal aan die persoon? Weet je wel, blijf je diegene opzoeken, bezoeken, bemoedigen, of draaien het stiekem alleen maar om jou? En wordt dat nu geconfronteerd met het moment dat die vriend zelf niet meer dat kan geven aan jou wat jij zo graag had? Weet je wel, je bent loyaal, heeft te maken met wat jij hebt te geven aan een ander, ook als die ander het niet kan geven. Dat is wat loyaliteit is. En dus je kan je verbinden, je hebt loyaliteit richting God, je hebt loyaliteit richting vrienden, je hebt loyaliteit richting een partner. En je hebt ook loyaliteit aan een visie en aan een missie. Weet je, teruggrijpend op zondag waar ik sprak over Psalm 92. Er staat in de laatste verse, vers 13, of ergens daar staat, wie in het huis van de Heere geplant is, die mogen groeien in zijn voorover. Weet je, wat maakt dat een boom, dat is een ander woord voor een Bijbelse boom, zeg maar gewoon een gelovige. Wat maakt dat een boom groeit, is dat hij geplant is en geworteld is in een huis. En Hebreeën 3 zegt, Gods huis zijn wij. Weet je wel, dus waar, als je wil groeien in trouw, als je wil groeien als een gelovige, als je wil groeien als een boom, dan zul je geplant en geworteld moeten zijn in de eerste plaats, en dit blijf ik altijd zeggen, in Jezus Christus. Dat is in de eerste plaats. Maar in de tweede plaats moet je weten dat gelovigen representeren het huis van Christus, van de Zoon. Dus door je te planten in een kerk, door je te planten in een geloofsgemeenschap, gaat je boom groeien. En juist onder christenen is het zo belangrijk dat je realiseert dat wanneer je ergens geplant bent, dat je daar ook geplant blijft, ook op het moment dat er een storm komt, of dat dingen even tegenzitten. Maar dat je zegt, ik blijf hier, ik ben hier, en ik ben hier om te dienen in deze visie en in deze missie, samen met de gelovigen die er om mij heen zijn. Ik weet van een oudste waar ik een paar jaar mee heb samengewerkt. Die heeft altijd gezegd, bij het bedrijf waar hij werkte, en had best wel een managementfunctie, hij was daar echt opgegroeid van, werkplaats, Shaki, tot management, directeur, weet ik veel, business directeur of zo, whatever. En hij heeft altijd gezegd, vanaf het moment dat hij daar een contract kreeg, ik werk hier 25 jaar en dan kijk ik opnieuw. Ik heb zoveel respect voor deze man. Hij heeft die 25 jaar helemaal volgemaakt. En hij ging opnieuw te raden bij de Heer. En de Heer die riep hem voor een ander werk. Een kostbaar werk trouwens. En hij zei tegen zijn werkgever, ik ga stoppen. En zijn werkgever was wel een beetje verbaasd volgens mij. Ik had niet verwacht dat je echt weg zou gaan ook. Maar hij zei gewoon, ik maak een commitment van 25 jaar. Nou, dat zien we vandaag de dag helemaal niet meer. Tegenwoordig maken we een commitment totdat we het leuk vinden. Weet je wel? Maar trouw, loyaliteit aan een visie, aan een missie, aan een organisatie, aan een bedrijf of aan een kerk, dat is wat duurzame relaties ontwikkelt. En dat is ook wat duurzame organisaties bouwt. Weet je, het huis van God kan niet floreren als elke boom die erin geplant wordt na een half jaar weer weggeblazen wordt. Weet je wel? En daar heeft de kerk een rol in. Maar ook de gelovigen zelf. Dus loyaliteit aan God, loyaliteit aan de ander, en ook loyaliteit aan een visie. Dan als laatste aspect, invalshoek van trouw. Dus ik heb nu gehad, nummer 1, consistentie. Trouw zijn in het kleine. transparantie in alle dingen. Nummer 2, weet je, alles wat geïnspecteerd wordt, dat wordt ook gerespecteerd. Dus ook door jouzelf. Je houdt jezelf aan een bepaalde standaard en je informeert anderen daarover. Zo train je trouw. Van goede beheerders wordt verlangd dat zij betrouwbaar zijn. Dan loyaliteit. Je hebt God lief, de ander. En je bent trouw in je relaties. En dus ook trouw in waar je aan verbindt. En dan als laatste, nummer 4, integriteit. En integriteit heeft te maken met doen wat je zegt. En zeg wat je doet. Zeg wat je doet. Handel eerlijk. Wees eerlijk. Ook als je baas niet kijkt. Weet je wel? Dus ik zei net iets over alles wat wordt geïnspecteerd, dat wordt ook gerespecteerd. Dus met andere woorden, als je weet dat iemand mee gaat kijken met het werk wat je doet, dan ben je geneigd om trouw te zijn in datgene wat je doet. Maar integriteit gaat eigenlijk nog een stap verder. Weet je wel, Jezus die vertelt dat verhaal ook ergens over die dienaar. Dit is trouwens niet Jezus. Dit is een bijbeltekst, denk ik, die Paulus zegt, ik denk in Colossense, dat hij zegt van, wees een goede dienaar, niet met ogendienst, maar juist ook als de meester niet kijkt, weet je wel. Dus je kan trouw zijn op het moment dat er anderen meekijken. Maar trouw wordt pas echt een laag dieper als je doet wat je zou moeten doen, ook als die ander niet kijkt. Ik denk dat het een gelijkenis is die Jezus zegt en een opdracht die Paulus geeft. Dus Jezus doet die gelijkenis. Ik heb het gewoon opgeschreven zonder tekstverwijzing. Excuses. Ik denk dat het Jezus is die een verhaal vertelt over die dienaar van wie de meester van huis is. Het is niet het verhaal van het talent, het is een andere gelijkenis. En dat hij terugkomt en dat die dienaar zijn mededienaar is gaan slaan, zeg maar. Het moraal van het verhaal is, doe je werk als voor de Heer. Doe je werk goed, ook als je meester niet kijkt. En Paulus vult dat dan aan. En dan zegt hij, niet met de ogendienst, weet je al. Niet omdat er mensen kijken. Maar simpelweg omdat trouw een waarde is in Gods Koninkrijk. Een hele belangrijke. Nou, wat betekent dat in de praktijk? Integriteit. Ook nog, laat je ja zijn en je nee, nee. Weet je, in Matthäus 5, 37 zegt Jezus dat. Laat je ja zijn en je nee, nee. Niemand heeft er wat aan als je ja zegt en nee doet. Mensen hebben er meer aan dat je nee zegt en ja doet, dan dat je ja zegt en nee doet. Dat is ook een gelijkenis van Jezus. Er zijn zoveel lessen te leren van Jezus. Halleluja. Weet je wel? Zeg niet, ja, ik doe het. En doe het vervolgens niet. Dan kan je beter zeggen, ik doe het niet. En het vervolgens wel doen. En je snapt in welke context ik dit bedoel. Nee, ik ga geen drugs gebruiken. Ja, ik doe het toch wel. Mark zei dat ik het moest doen. Nee, dat is niet wat ik bedoel. Je snapt wat ik bedoel. Dus laat je ja zijn en nee en je nee. Als je zegt dat je iets doet, dan doe je het ook. Psalm 15, vers 4 zegt het zo. In zijn ogen is de verworpene veracht, maar wie de Heere vreest, eert hij. Psalm 15, vers 4b. Heeft hij gezworen tot zijn schade, zijn eed verandert hij evenwel niet. Wees heel bewust met de beloftes die je maakt. Dat is een mooie alliteraire term. Maak bewuste beloftes. Als iemand iets aan mij vraagt, dan ga ik altijd eerst te raden bij mezelf. Heb ik hier tijd voor? Heb ik hier middelen voor? Kan ik dit ook daadwerkelijk waarmaken? Als het antwoord nee is, dan doe ik het niet. En er zijn een heleboel dingen die ik heel graag zou willen doen, maar simpelweg niet kan, omdat het me ontbreekt aan tijd, het ontbreekt me aan middelen of wat dan ook. Of het is gewoon simpelweg mijn focus niet, dus ik moet er niet mee bezig zijn. Als dat zo is, dan zeg ik nee. Maar er zijn een heleboel dingen die zijn mooi, die zijn tof en die doen iets in mijn hart, waardoor ik het verlangen heb om het wel te doen, waardoor ik geneigd ben om ja te zeggen. En als ik dan vervolgens 3 maanden later bij het inlossen van die belofte erachter kom dat ik hem eigenlijk niet kan inlossen, dan kom ik mijn woord niet na. Maar in Psalm 15 zie je dus letterlijk dat een rechtvaardige, iemand die de Heere vreest, ook als hij heeft gezworen tot zijn schade, dan verandert hij zijn eed evenwel niet. Soms kan je een belofte maken die pakt achteraf gezien iets minder gunstig uit voor jou dan je zou willen. Integriteit en trouw zijn betekent dat je dan alsnog die belofte inlost. Ook als het jou niet goed uitkomt. Laat je ja zijn en je nee, nee. Dus resume, liefde en trouw gaan hand in hand. Trouw kan niet zonder liefde. De zegen van trouw is de gunst van God op je leven. Hoe laat je trouw groeien? Nummer 1, consistentie. Wees trouw in de kleine dingen. Nummer 2, transparantie. Zet een standaard voor je leven en laat anderen daarover meekijken. Nummer 3, loyaliteit. Verbind je aan God, aan personen, je partner, aan een visie en een missie. Ook als het tegenvalt. En nummer 4, integriteit. Doe wat je zegt. Zeg wat je doet. Laat je ja zijn. En je nee. Ook als het jou niet zo goed uitkomt. God zegen.
Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.